Er zijn nog wat plekken hier voorin, hoor, voor de mensen die niet willen staan. Ben ik verstaanbaar? Ja. Goedemiddag. Wauw, wat een opkomst. Ik sta wel even te kijken. Al knap van jullie om 5:30. Nog even een paar sessies tegen het einde van de dag meepakken. Leuk dat jullie er zijn. Ik hoop dat jullie een beetje naar de zin hebben vandaag op Tech Days. Ik heb wel een leuke eerste dag gehad. Veel interessants gezien. En morgen nog een dag, dus beloofd wat. Vandaag een sessie over het bouwen van microservices, specifiek met N-Service Bus. Dat is een framework wat mij toch wel na aan het hart ligt. Eigenlijk al langer bestaat. En ik vind het een hele mooie manier om te kijken naar hoe je uiteindelijk loosely coupled microservices-oriented software maakt. Nog even los van de hype die het op dit moment heeft eigenlijk. Dus je zou kunnen zeggen, met N-Service Bus deed ik al microservices voordat het zo heette eigenlijk. En ik denk dat de meeste mensen die op deze manier naar software keken, dat al deden eigenlijk. Dus dat is een deel van wat ik wil doen, even wat mysterie weghalen rondom microservices. Mijn naam is Roy Cornelissen, ik werk voor Experit en ik ben daar lead consultant op met name het vlak van mobile. Zou je niet zeggen als je in een microservices sessie zit. Experit is met name gefocust op de Microsoft tech stack. Wat betekent voor mij dat ik me met name bezighoud met het bouwen van mobiele apps op het Xamarin platform. En daar spreek ik veel over. Ik vind het leuk om in die community bezig te zijn en om daar bij klanten veel mee bezig te zijn. En dat brengt mij op allerlei leuke plekken. San Francisco of Amsterdam, zoals hier. Maar daarnaast vind ik het leuk om ook bezig te zijn met architectuur in de breedte. Zo'n app eindigt niet op het device, maar zit ook een hele back-end solution achter. Vaak in de cloud. En dat brengt mij dus ook mijn interesse dus ook op architectuur en met name loosely coupled messaging-oriented systems. En ik zei het net al, N-Service Bus is iets wat ik al een paar jaar volg. En ik vind dat een mooi framework. Dus ook in die community begeef ik mij al een tijdje. En vind ik ook erg leuk om daarover na te denken. In mijn vrije tijd ben ik meer de creatieve type. Ik speel gitaar. En daarnaast ben ik een behoorlijk fanatiek hobbychef. Dus als je mijn Twitter feed bekijkt, dan gaat het of over software. Of over met foto's van dit soort kaliber, zeg maar. Maar dat vind ik leuk om te doen. En dus eventjes je hoofd met wat anders bezig zijn. Wat ik wil doen is even een introductie van microservices als concept. En het concept van messaging, omdat dat echt onderliggend is aan wat een service bus doet. En daarna ga ik dieper inzoomen op een service bus als framework, wat dat biedt. Hoe je daar software mee ontwikkelt en hoe je dat uiteindelijk ook bijvoorbeeld kan laten samenwerken met Azure. Dus ook de relatie een service bus en Azure wil ik naar voren laten komen. En Een heikel punt bij microservices-architecturen is ook uiteindelijk, ja, hoe ga je dat nou monitoren? En ook daar zijn wat oplossingen voor beschikbaar vanuit het framework. Ja, die een manier geven om met al die losse services toch om te gaan in termen van, ja, hoe hou je dat in de gaten? Ik denk dat dat best een uitdaging is voor de manier waarop we tegenwoordig software architecten. En op het einde eventjes een korte wrap-up. Ik was wel even benieuwd, hoeveel mensen hebben al wel eens iets met een Service Bus gedaan? Niet heel veel. Er zijn best wel veel mensen nieuw. Dat is leuk. Dus ik hoop dat jullie interessante kennismaking hebben. Nou, als je kijkt naar microservices, dan heb je het eigenlijk over het concept van autonome, kleine services die een hele fit-for-purpose doel hebben. He, dus ze hebben een bepaald specifieke business capability die ze invullen. En het ontwerpen daarvan is op zich natuurlijk al best wel lastig. He. Als je kijkt naar zeg maar de bedrijfsarchitectuur en hoe definieer je nou de boundaries van zo'n service, is een vak apart. Want je wil die granulariteit op een dusdanige manier vormgeven dat die services niet te klein worden, dat ze niet één functie gaan doen, maar dat het ook geen enorme monolieten worden. Dus de kunst is om het goed op te breken. En uiteindelijk eindig je met een set aan microservices die met elkaar samenwerken. En wat ik vaak zie is dat het concept van microservices, en dat zag ik ook al in service-oriented architectures, is dat de naam service ook een beetje gelijk werd gesteld aan een webservice. We hebben webservices, dus we hebben service-oriented architecture. En ik vind dat dan wel een misvatting, omdat een service, als je kijkt naar het concept van service, moet je veel meer kijken naar wat is nou de business capability waar zo'n service verantwoordelijk voor is. En dat is eigenlijk helemaal top-down. Een service is niet per se een webservice die een functie aanroep verzorgt en wat data teruggeeft. Maar eigenlijk moet je dat in een hele verticale stack bekijken. Als ik nou kijk bijvoorbeeld naar zo'n Amazon Alexa, dat is eigenlijk een geïntegreerde, autonome, ja, microservice-achtig device, zou je kunnen zeggen. En dat omvat eigenlijk alles. Alles vanaf de user interface. Je kan er tegen praten. Dat ding vangt geluid op en doet daar iets mee. Dus daar zit een stukje business logic achter, die uiteindelijk dat vertaalt in iets nuttigs. Misschien doet hij nog wat aan local storage. Dus elke microservice heeft ook zijn eigen storage in zich. En ja, je zult ook iets met externe integratie moeten doen. Want als jij tegen Alexa zegt dat je iets wil bestellen, nou, dan zal hij dat ook moeten gaan regelen. Dus er zullen ook wel iets van messages uit moeten gaan om dat te regelen. Maar op zich is zo'n microservices en zo'n Alexa is iets wat op zichzelf kan draaien. Je moet dat ding stroom voeren, maar dan kan die functioneren. Hij wordt pas echt nuttig natuurlijk in samenhang met andere services. En zo moet je microservices ook bekijken. Dus niet een webservice, maar echt, ja, een business capability die wordt ingevuld door een autonoom toegespitst ja, service. En dus even terug naar die microservices. Is eigenlijk zo'n microservice landschap zou je kunnen voorstellen als een netwerk van onafhankelijke delen die samen uiteindelijk een bedrijfsproces vormen eigenlijk en ja, iets nuttigs realiseren. En ja, ik zei al, ze moeten op de een of andere manier communiceren. En de vraag is alleen, hoe doe je dat? Nou, wat ik veel zie is dat het idee van microservices vaak samengaat met het bouwen van, ik zei het al, webservices. Maar dat doen we dan niet meer met SOAP, want SOAP was oud en dat was SOA. Nee, dat doen we met REST, want dan zijn we helemaal modern. Maar ja, het zijn nog steeds HTTP-endpoints die je moet aanroepen over een netwerk. Het moet beschikbaar zijn, dus en is nog steeds een vorm van koppeling eigenlijk, hè? Je koppelt nog steeds aan een specifiek endpoint. Dat moet je aanroepen, dat moet beschikbaar zijn. Dus ja, je kan nog steeds niet zeggen dat het nou echt heel erg onafhankelijk is. Zeker als aanroeper ben jij echt afhankelijk van het beschikbaar zijn van een andere component, van een andere REST-service. Dus het vervangen van SOAP door REST maakt het nog niet echt een loosely coupled service. En dat is waar een Service Bus ja, eigenlijk prat op gaat, zeg maar, is het concept van je wil wel met elkaar kunnen communiceren, maar op een reliable manier en ook loosely coupled. En dat doet een Service Bus door reliable messaging. Dus het concept van messages die worden verstuurd over een willekeurig transport, maar loosely coupled in de zin van ik verstuur een message en ik ben er klaar mee. Dus eigenlijk een soort nou, ik wil niet zeggen fire and forget, want dan wordt wel degelijk dat het gegarandeerd aankomt en dat er ook wat mee gebeurt. Maar Het versturen van een message in termen van echt een bericht wat je ergens op een transport zet, versus een webservice call of een REST call die je doet. Dat is niet een bericht, maar dat is echt een aanroep. En dat kan zijn in de vorm van een commando dat je verstuurt, dat ergens anders moet worden uitgevoerd. Maar bij voorkeur eigenlijk het concept van events die uiteindelijk uit zo'n service ontstaan, naar aanleiding van een gebeurtenis of een bestelling die binnenkomt, ontstaat er een gebeurtenis en dat event wil je naar buiten toe broadcasten. En dat is een message die je verstuurt. En daar kunnen andere microservices weer op reageren. Dus het idee van loose coupling. En met name zit hem dat in het feit dat je een temporele ontkoppeling hebt van die services. En dus als ik een REST call doe, dan moet ik wachten op het HTTP-antwoord en de data die terugkomt. Dus al die tijd sta ik geblokt eigenlijk, ben ik temporeel gekoppeld, los van het feit dat ik over dat netwerk heen moet en echt die component moet aanroepen, maar ik ben ook temporeel gekoppeld aan die andere component. Nee, ik wil het geen service noemen, maar het is een andere component die toevallig ja, ergens over het netwerk verspreid staat. En dat doe je, die ontkoppeling die ontstaat door queued messaging. Ja, dus door die messages echt te queuen. En het idee van wat we eigenlijk in service-oriented architecture al zagen, hè, het concept van je deelt contract en schema, maar je gaat niet types met elkaar uitwisselen. Hè. Dus dat contract en schema bestaat echt uit de definitie van de messages die je deelt met elkaar. En daarin zit de betekenis van een gebeurtenis. Er is een order geplaatst en er zit wat data in die misschien die order beschrijft en daarmee af. Maar het feit dat je niet de interne types deelt, maakt ook dat je zo'n service ja, eigenlijk in willekeurige technologie zou kunnen bouwen. Eentje in Java, eentje in .NET. Moet op zich niet uitmaken. Het gaat om die betekenis van die messages die je met elkaar uitwisselt. Dus op die manier ook een loose coupling kunt realiseren. Dus wat er ontstaat is eigenlijk wat we noemen een event-driven architecture tussen die microservices. Elke microservice houdt zijn eigen state bij, heeft bijvoorbeeld zijn eigen datastore, zijn eigen database. Kan ook weer, ja, net afhankelijk van wat het doel is van zo'n microservice, kan dat een NoSQL-database zijn. Misschien zijn in andere services een relationele database handiger. Dat hangt helemaal af van het doel, maar de keuze heb je. En vervolgens werk je met events om aan te geven dat er iets van waarde of iets zinnigs is gebeurd in zo'n microservice. Dus je notificeert eigenlijk van een gebeurtenis die is geweest. In plaats van dat je zegt van nee, ik roep nu iets aan om ja, iets naar een andere component toe te brengen. Dus elke service een eigen database. En ja, soms wil je misschien wel dat data in meerdere services beschikbaar is. Vaak is dat in een net iets andere vorm of een net iets andere betekenis. Een klant kan in het ene domein een andere betekenis hebben dan een klant in het andere domein. Een klant bij een service desk is misschien wel iemand die ja, al een bestaand account heeft of een bestaande dienst afneemt. Terwijl een klant in een sales omgeving misschien wel een prospect is en nog helemaal geen bestaande klant hoeft te zijn. En dat maakt ook niet zoveel uit als het maar binnen die microservice, binnen die bounded context, als het daar maar betekenis heeft. Maar soms betekent dat dus dat je data zult moeten gaan repliceren. En dat is op zich niet erg. Ja, dataduplicatie kun je best doen als je er maar voor zorgt dat je wel één eigenaar aanwijst die ja, de autonome bron is van die data. Dus je moet daar wel goed mee oppassen. Maar op zich is het vrij normaal geworden in een microservice-architectuur om data te repliceren. Nou, een voorbeeldje van hoe dat dan eruit ziet. Ik heb hier een shopping cart. Dat is eigenlijk mijn user interface van mijn sales service. Dat kan dus Amazon.com zijn. En als ik daar een bestelling plaats, dan wordt een commando verstuurd vanuit die frontend naar de sales ja, processing unit, zeg maar. En dat kan dus best een commando zijn, omdat die user interface eigenlijk deel is van de sales service. En dus die user interface die heeft kennis van wat die sales service allemaal doet. En die weet ook dat hij een commando kan sturen, submit order. Dus binnen die bounded context van de sales is dat een valide patroon. En daar zit hem ook het onderscheid, hè, tussen commando's en events. Want die sales service die doet daar wat processing op en die roept vervolgens: ik heb een order geaccepteerd. En dan is die ook klaar. Dan zijn er andere bounded contexten, andere microservices. Die, hè, billing bijvoorbeeld, die daarop reageren en zeggen: oh, oké, zo'n order geaccepteerd, die moet ik gaan billen. Want ik moet namelijk geld gaan vangen. En die doet zijn processing ding, kan misschien een creditcard transactie starten of iets anders doen. En vervolgens roept hij, ik heb deze order, heb ik verrekend. Order is billed. En daarmee is hij ook klaar binnen zijn grenzen. Dus dat event wordt gepubliceerd en kan misschien worden opgepakt door een shipping service die daarin geïnteresseerd is. En misschien is die wel in beide events geïnteresseerd. Hè. Hij ziet eerst dat een order geaccepteerd is. En dan gaat hij eerst zitten wachten tot die gebeeld is. En als die twee events samen binnen zijn gekomen, gaat hij zijn werk doen. Dat is een keuze die je kunt maken. Maar in dit geval is die shipping service reageert op het feit dat hij die orders betaalt. En dan kan hij de opdracht geven om uiteindelijk die doos met spullen te verschepen. En dat is hoe dat werkt met met events. En uiteindelijk zegt die shipping service, mijn order shipped. Het kan zijn dat er niemand in geïnteresseerd is, maar het is ook weer een aanknopingspunt om misschien wel een klantenservice te activeren. Om een stukje nazorg te doen. Bijvoorbeeld om te kijken of de klant tevreden is over 2 weken om eens een mailtje te sturen. Maar dat is iets wat in een heel ander domein kan plaatsvinden. En op die manier kun je dat heel mooi aan elkaar koppelen. Nou, op zich klinkt dat natuurlijk heel mooi, maar er zitten natuurlijk ook wel wat kosten aan, wat nadelen. En dat is met name dat als je een datawijziging doorvoert en je werkt met replicatie van data, dan kan het best zijn dat er wat latency optreedt. Want zo'n event wordt misschien niet meteen afgehandeld. Dat wil je ook, omdat je wilt die ontkoppeling graag hebben. Maar het kan best zijn dat dus een dag later pas een service bezig gaat en die events gaat pakken. Dus als je kijkt naar het totale landschap van jouw systeem, kan het best wat we noemen eventually consistent zijn. Die order bestaat wel in de sales service, maar misschien zijn die andere services nog niet bijgewerkt. Maar dat hoeft op zich niet erg te zijn, want dat is ook hoe het vaak in organisaties zelf werkt. Hè. Die afdelingen zijn ook autonoom in die zin. En als jij een order op je bureau oplegt, hoeft dat nog niet te betekenen dat die shipping regel, dat die ook ergens op de shipping afdeling ligt. Dat ontstaat pas later. Maar die latency is wel iets waar je rekening mee moet houden. Het feit dat het ook allemaal verschillende databases zijn, die met elkaar in samenhang, uiteindelijk met elkaar in samenhang moeten zijn, betekent ook dat als er een disaster optreedt, moet je wel zorgen dat je die data weer op de goede manier terugkrijgt. Er zijn wel methodes voor, bijvoorbeeld binnen zo'n service zou je met event sourcing kunnen werken om zo'n database weer opnieuw op te bouwen. Maar dat hangt ook weer af per service hoe je dat intern oplost. Een ander dingetje is, en ik heb het een beetje grijs gemaakt, je zou het een nadeel kunnen noemen. En dat is namelijk dat je geen centrale controle hebt, geen processing unit die het totale proces regisseert en aanstuurt. Iets wat je bijvoorbeeld veel in BizTalk oplossingen ziet of in een Windows Workflow Foundation oplossing. Heb je echt van die mooie workflows en die regelen de business logic, sturen alle afzonderlijke onderdelen aan, maar dat wordt allemaal centraal geregeld. Dat mis je dan, maar aan de andere kant is het ook mooi dat je het mist, want daarmee heb je juist die ontkoppeling en juist die autonomiteit van die services, want je kunt ze makkelijker afzonderlijk van elkaar ontwikkelen. Ik vind het zelf een voordeel, ik ben zelf niet zo'n fan van al die zware gecentraliseerde systemen, maar het is wel een keuze die je moet maken. Ja, dus de vraag is eigenlijk, dat hele microservices, moeten we dat nou eigenlijk wel doen? En Martin Fowler heeft daar wel een mooi artikel over geschreven. Dat noemt hij de microservice premium. Met een grafiekje erbij. Hij doet het altijd goed, grafiekjes. En wat hij eigenlijk zegt is, tot een bepaalde mate van complexiteit van jouw domein, van jouw systeem, als het gaat om functionaliteit, is het misschien prima om gewoon met een monolith te werken. Hè? Wat we noemen monolith. Heeft ook een beetje een negatieve bijklank gekregen, maar zie het gewoon als één enkele applicatie die niet uit elkaar hoeft te worden getrokken. Maar er ontstaat een moment waarop de complexiteit zo hoog is dat het toch beter is om over te stappen op die microservices architectuur. En als je kijkt naar productiviteit bijvoorbeeld, bij het bouwen van die monolith, kan het misschien zijn dat bij een lage complexiteit dat je veel sneller klaar bent. Want microservices moet je allemaal los gaan opzetten, moet een eigen hosting hebben, je moet keuzes gaan maken over data storage. Voordat je daar goed en wel op weg bent, kan het even duren. Dus ook afhankelijk van jouw complexiteit, kan het zijn dat je pas later de productiviteitswinst hebt bij een microservice architectuur. Dus het is niet zo dat een microservices way of working altijd de beste manier is. Zeker niet. Dan een servicebus. Hoe valt dat in dit plaatje? En ServiceBus is eigenlijk ontstaan uit eigenlijk de gedachte van wat we vroeger service-oriented architecture noemden. Zo hebben ze het ook altijd een beetje geafficheerd, zeg maar. Maar je ziet eigenlijk dat de concepten die je nu terugziet in microservices, dat eigenlijk heel goed past bij die originele gedachte. En ik vind altijd zelf dat SOA een beetje is besmeurd met het SOAP en het webservices virus. Dus SOA heeft in die zin een slechte naam gekregen van, nou, dat was die webservice-hel die we ooit deden. Maar de concepten van SOA's gaan juist over die autonomiteit. En juist over het uitwisselen van berichten en zorgen dat je services ontkoppelt van elkaar. Dat zie je nu terugkomen in microservices. En de grap die wel eens wordt gemaakt is, ja, het is hetzelfde als SOA, maar dan kleinere services. Maar ik denk dat het vooral gaat om, als je kijkt naar microservices, om het beter kunnen definiëren van die boundaries. Ik denk dat dat de slag is die we met elkaar aan het maken zijn op dit moment in de markt. En een servicebus is daar in de .NET-wereld een framework voor, om dat uiteindelijk om te zetten in software. Nou, wat is zo'n servicebus? Want dat zit ook in de naam, en servicebus. Een servicebus is eigenlijk een architecturele stijl, zou je kunnen zeggen, om uiteindelijk softwarecomponenten met elkaar te integreren. En ik zeg met opzet stijl, omdat wat het juist niet is, is wat we heel vaak verkocht zien worden als servicebusses. Dat is namelijk een enorm complexe broker, vaak met een orchestration engine erbij, want dat verkoopt lekker en dat heb je mooie plaatjes. Zijn enorm duur, enorm zwaar en ja, trekken eigenlijk alle systemen bij elkaar in één grote centrale engine. Maar eigenlijk wat dat zijn juist geen servicebusses, dat zijn wat we eigenlijk noemen brokers. Alleen de SOA-hype werd daar het plakketje servicebus op geplakt. En dat was dan wat we servicebusses noemden. Nou, dat is expliciet niet wat een servicebus is. Een servicebus is juist veel meer lightweight en veel meer in de gedachte van de bus. Dus als je het hebt over de bus, de servicebus, en je vraagt van waar is die nou eigenlijk? Kun je hem aanwijzen, net zoals die grote systemen die ik net noemde? Nou, eigenlijk niet. Het werkt een beetje als Ethernet. Het zit overal. Ethernet is ook niet. Je kunt ook niet zeggen van daar zit het netwerk. Maar het zit overal en het totaal aan componenten maakt het Ethernet. En zo moet je dat ook een beetje zien met een servicebus. Dus waar is de bus? Als je het hebt over een aantal microservices die her en der verspreid staan, van verschillende types. Je kunt ook zeggen van, nou, ik heb die blauwe, die heb ik meerdere keren uitgerold op die services. Maakt niet uit. Dan zit die bus eigenlijk overal in die microservices. Als een DLL, in servicebus is een DLL. Zit dat bij die microservices onderdeel van de service? En uiteindelijk communiceren ze met elkaar berichten over een bepaald transport. En we zullen zien dat dat compleet pluggable is. En dat is de gedachte van een servicebus. Dus het is een .NET framework die je helpt om SOA of microservices te bouwen met in de stijl van in de architecturele stijl van servicebus. En dat is wat het is, een framework. Dus niet een software systeem wat je ergens installeert. En wat het doet is, eigenlijk het concentreert zich heel erg op de implementatie van de service. En dat neemt een aantal dingen voor je weg. Namelijk, in de vorm van abstracties eigenlijk. Namelijk het transport, hoe de messages uiteindelijk van A naar B komen. Maar ook dingen als threading en zo, want je moet pollen op een queue of welk transport je ook gebruikt. Misschien heb je wel parallel processing, dus meerdere messages tegelijk, om een beetje de throughput te verhogen. Dat soort dingen, ja, dat wil je allemaal niet druk over zijn. Je wil je focussen op de business logic. Dus ook het concept van queues en transacties ook, zullen we zo meteen zien. Dat neemt het voor je weg. En allemaal met het doel om het voor jou makkelijk te maken om uiteindelijk die messages af te handelen en de business logic te implementeren. Klinkt als magic. Het valt eigenlijk wel mee. En dus je kunt je focussen op die business logic. Het mooie ervan vind ik zelf dat het heel pluggable is. Juist door die abstracties, hè, als het gaat om transport bijvoorbeeld, maakt het voor jou mogelijk om heel makkelijk te kiezen tussen lokaal bijvoorbeeld MSMQ te gebruiken. Bestaat nog steeds, is heel stabiel. Of als je naar de cloud gaat, naar Azure, bijvoorbeeld Azure Service Bus te pakken. En in die zin is het dus pluggable. Je kan andere transporten inpluggen. Natuurlijk, als je van Amazon Q naar Azure Service Bus gaat, heb je een aantal dingen die je moet inregelen. Je moet in één keer een Service Bus URL, credentials invoeren. Je krijgt met een iets andere dynamiek te maken, want elke transportbroker is wel weer anders. Maar dat is eigenlijk waar de broker komt. Azure Service Bus op zichzelf is eigenlijk een message broker. Niet echt een Service Bus. Dus de vergelijking die ze zelf wel eens maken is als je kijkt naar de vergelijking een Service Bus versus Service Bus, Azure Service Bus, dan is het eigenlijk als Azure Service Bus appels zijn, dan is een Service Bus appeltaart. Dat is een beetje wat hoe je het zou kunnen noemen. Dus het maakt het jou makkelijker en betrouwbaarder om uiteindelijk die berichten over de Azure Service Bus heen te sturen. We zullen zo meteen zien hoe dat werkt. Het is begonnen een paar jaar geleden, nou 2006 al zo'n beetje, door Udi de Haan. Dat is een architect in de .NET wereld. Misschien hebben jullie hem wel eens horen spreken. Ik volg hem al een tijdje en ik ben best wel geraakt door zijn ideeën over softwarearchitectuur. Dus ik kan me daar heel erg in vinden. En het is nu een product van Particular Software. Wordt open source ontwikkeld. Dat is echt heel leuk om te volgen. Dus je kunt het gewoon op GitHub kun je volgen wat ze doen. Je kunt pull requests sturen, maar je kunt ook gewoon de internals bekijken. En dat is erg leuk. Nou, laten we eens kijken hoe dat eruit ziet. En aan de hand van de voorbeelden wil ik ook eigenlijk ik even de presentatie stoppen. Ja. Juist. Aan de hand van het voorbeeld wil ik ook even de concepten toelichten van wat een servicebus is. Wat ik heb hier is een solution met een aantal projecten. Een beetje in de traditionele benamingen. Ik heb een client, zie je het bijvoorbeeld als een front-end service, een website zou het kunnen zijn. Ik heb een server die de centrale processing logic implementeert. Dat zou een sales service kunnen zijn bijvoorbeeld. En ik heb een subscriber die geïnteresseerd is in berichten die van die server afkomstig zijn. Dat kan ook weer een autonome andere business capability zijn. En daarnaast een shared contract, of een shared project, waar uiteindelijk mijn message schema's in worden gezet. Even kijken. Nou, ik heb er eentje, dat is een event, order placed. En wat je ziet is dat die afleidt, of dat die een event implementeert, IEvent. Dit is een in-service bus specifiek type, een interface. Eigenlijk een soort marker interface om aan een service bus aan te geven. Dit is een event, en dat betekent dus dat je hem alleen ook kan publishen. Dus je kunt niet een event zenden. Als je iets wil zenden, dan doe je dat met een bepaald intent, dan is dat een commando. Dus ook weer dat onderscheid commando versus event. Dit is een event dat ik kan publishen. Je kan dat doen door zo'n interface te implementeren, of eigenlijk een marker interface te zetten. Maar je kan dat ook door middel van conventies doen. Je zou ook kunnen zeggen order placed event bijvoorbeeld, en tijdens de configuratie van een service bus kunnen vertellen, alle classes die eindigen op de naam event, moet je als event beschouwen en kun je dus alleen maar publishen. Je kan het ook op namespace doen. Dat is net hoe je dat wil doen. Dus je bent niet per se afhankelijk van de end-service bus types om die hier toe te voegen. Hier is het wel gedaan. Nou, elk van deze andere solutions of projecten, dat zijn eigenlijk wat we noemen endpoints. En een endpoint is een fysieke instance van een service die een service bus draait, of die binnen een service bus draait eigenlijk. En een service bus zorgt eigenlijk voor het schilletje rondom jouw applicatielogica. Nou, dit zijn, in dit geval zijn dit gewoon console applicaties. En wat die eigenlijk doet is, wat startup en wat configuratie van mijn endpoint in termen van een service bus configuratie statements. Dus ik heb een endpoint configuration, ik geef hem een naam, dit is mijn logische naam binnen de architectuur. Maar dit zijn uiteindelijk ook de namen van de queues, zullen we zo meteen zien, die een service bus voor mij aanmaakt en waarover gecommuniceerd gaat worden. Nou, ik kan dingen aangeven als als ik messages verstuur, doe dat maar met de JSON serializer. Je kunt ook XML gebruiken als je dat zou willen. JSON is misschien makkelijker uitwisselbaarder met bepaalde andere technologieën. Want je zou een service bus best kunnen laten communiceren met Java services. Als je maar een transport hebt dat uiteindelijk die twee technologieën aan kan. Wat je vaak ziet is dat daar bijvoorbeeld RabbitMQ voor wordt gebruikt. Nou, wat ik hier heb aangegeven is, ik gebruik persistence in memory. Dat is dus iets wat je nooit in productie moet doen. Maar wat dit eigenlijk betekent is persistence in de zin van, als ik subscriptions krijg van een service die zegt van, hey, ik ben in jouw events geïnteresseerd, dan moet die natuurlijk wel worden opgeslagen. Want een service moet uiteindelijk weten waar die zijn events naartoe moet sturen. Dat wordt door een servicebus allemaal voor je weggenomen, maar het moet wel worden opgeslagen. Je hebt wel de keuze om te bepalen wat voor storage engine dat is. In memory is de developer way, zeg maar. Maar standaard wordt RavenDB aangeleverd. Maar als je dat wil en je organisatie is daarop gestandardiseerd, dan pak je daar gewoon SQL Server voor. Dat is een keuze die je kunt maken. En je kunt zelf ook je eigen storage provider implementeren. Dat is gewoon een setje interfaces die je moet implementeren. Nou, deze client configureer ik ook als send-only. Wat zoveel betekent als, ik stuur alleen maar events uit, maar ik hoef niet iets terug te ontvangen. Dat bepaalt uiteindelijk wat hij wel of niet aanzet in de serverbus configuratie. En dit is typisch iets wat je bijvoorbeeld ook zou doen in een website. Een website zou je niet snel abonneren op events van andere services. Want een website, zeker als je kijkt naar IIS, ja, die kan wel eens een tijdje slapen. En als die slaapt, hè, als er geen verkeer is, dan worden die events ook niet opgepakt. Dus in een website zou je niet snel abonneren op events. Dat doe je eerder in een service die continu, echt als een Windows service of in Azure, als een service in Service Fabric bijvoorbeeld, daar draait en echt kan luisteren, actief kan luisteren naar events. Dus dit is een send-only configuratie. En vervolgens zeg ik run async. En in die run async, wat hij eigenlijk doet is, dat met die endpoint configuration zeg ik start mijn endpoint. En je ziet er dus allemaal async. Ik zal zo meteen uitleggen waarom dat is. En waar die mee begint is een send order. Dat is eigenlijk mijn logic. En als dat klaar is, dus als ik mijn client weer afsluit, dan doe ik even netjes een stop van mijn endpoint instance. Dan zorg ik ook dat alles weer wordt downgebracht. Van voor een service bus. Maar die send order is eigenlijk niks anders dan een eindeloze loop. Die gewoon staat te wachten op invoer. En als ik op een toets druk, dan genereer ik een nieuw bericht. In dit geval is dat de place order command. Zei ik dat? Dat het een commando was? Ja, oh, sorry. Dat was hier. Place order. Hier, dat is een I command. Dus dat is niet iets wat ik publiceer, maar iets wat ik verstuur. Dus ik zeg van, plaats een order met dit ID en dit product erin. En ik verstuur dat naar een bepaald endpoint. En je ziet hier dat er dus ook, omdat het een commando is, iets met intent, moet ik hem ook vertellen waar hij dat naartoe moet sturen. Het klinkt een beetje raar, omdat je zegt, ja, we hadden het net over loose koppeling en zo. Maar hier zie je ook het onderscheid commands events weer naar voren komen. Dat een commando is iets wat binnen een context, binnen een bounded context gebeurt. Dus ik kan best queues hebben tussen twee componenten binnen een microservice. Kan prima. Maar het belangrijke is dat binnen die bounded context is. Dus ik place order en ik meld even op de console dat gebeurd is. Nou, die server heeft een vergelijkbare configuratie. Ik heb hier ook een endpoint configuration met dit endpoint name. Ik gebruik ook JSON Serializer. Is misschien ook wel handig, hè, want ze moeten wel kunnen uitwisselen. En je zou hier ook een aantal defaults kunnen gebruiken. Want wat hier niet in staat bijvoorbeeld is welk transport je kiest. En dat is out of the box, is dat MSMQ. Daar is N-Servicebus ook een beetje groot op geworden. En we zullen zo meteen zien dat makkelijk is om te schakelen. Maar dat is wat out of the box gebeurt. Dus ik heb hier niks gespecificeerd en dan pakt hij standaard MSMQ. Wat je hier ook ziet is een audit queue. Die wordt hier gespecificeerd. En dat betekent eigenlijk dat elk bericht wat binnenkomt, wat uit wordt gestuurd, dus als ik een event uitstuur, dan wordt dat ook netjes naar de audit queue geplaatst. En op die manier kun je los van de normale process flow, zeg maar, van jouw systeem, kun je een audit trail opbouwen, die uiteindelijk, en dat zullen we zo meteen ook zien, waarde heeft als het gaat om het monitoren van jouw systeem. Wat gebeurt er nou eigenlijk aan messages? En die audit messages worden op precies dezelfde manier verstuurd als de andere messages. Dus via hetzelfde transport, maar naar een specifieke audit queue. En dat is eigenlijk de verzamelplaats van kopieën van jouw berichten. Nou, die run doet weer hetzelfde. Ik start een endpoint. ik wacht op een key, maar dat is ook het enige wat hij doet. Want wat die service verder doet, is eigenlijk in de nServiceBus runtime, die op dit moment wordt gestart, wordt een handler ter beschikking gesteld. En dat is eigenlijk simpelweg een klasse die een interface implementeert, iHandleMessages van dit type. En vervolgens de methode die je dan moet implementeren is handle placeorder, dus een message die ik binnenkrijg. En ik krijg een context binnen. En die context is eigenlijk een interface die mij toegang biedt tot bijvoorbeeld methodes als het publishen of het zenden van berichten. En die biedt mij context, of, toegang tot de context van de nServiceBus instance die op dat moment geldt. En je ziet dat dat ook weer een async task is. Nou, als je het hebt over queued berichten, dan is dat inherent eigenlijk ook al async. Hè? Je stopt een bericht op de queue en als sender ben je dan klaar. En als handler pik je dat weer asynchroon op een ander moment en dan doe je je werk. Nou, wat is dan nog de reden om uiteindelijk die API's ook nog weer async and await te maken? Dus om die ook task return API's te hebben. De reden daarvoor is dat binnen zo'n handler kun jij allerlei dingen doen, zoals database access. Dat is typisch iets wat je in een handler doet. Uiteindelijk moet je misschien een order wegschrijven in een database. En uiteindelijk zul je ook weer berichten moeten publishen. En dat zijn typisch blocking calls, waarbij je echt ja, of CPU-intensive ofwel IO-intensive werk doet. En als je kijkt naar een cloud environment, dan is dat niet iets waar je zomaar goedkoop mee wegkomt. Hè. Dan moet je echt nadenken over resource utilization. Dus door deze API's async te maken, en dat is iets wat ze in de recente versie 6 hebben toegevoegd, wordt je systeem daardoor ook veel efficiënter als het gaat om resource gebruik, vooral in de cloud. Dus als jij een bericht op een Azure Service Bus zet, ja, dan wil je daar niet blocking op zitten wachten, want dan verbrand je en CPU en je hebt je IO-kost op de Azure Service Bus. En dat is de reden waarom dit allemaal async is. Dus ook het publiceren van een bericht is een async methode, dus die moet ik awaiten. Nou, de subscriber, wat je hier ziet is dat er een publish wordt gedaan van een event, dat event wat we net zagen. En de subscriber heeft min of meer dezelfde opzet, heeft ook weer een handler voor dat event. En dus je ziet dat de signatuur hetzelfde is. Maar die doet niks anders dan alleen maar eventjes een message loggen. Maar hier zou je ook weer iets zinnigs kunnen doen. En uiteindelijk, omdat het een async API is, moet ik even een complete task retourneren. Nou, laat ik dit eens opstarten. Altijd mooi hè, prachtige zwarte schermpjes. En ondertussen kijk ik heel eventjes in mijn MSMQ configuratie. Ik weet niet of het een beetje leesbaar is. Maar hier zie je eigenlijk alle queues die worden aangemaakt. Op het moment dat ik. Dit is al gebeurd op het moment dat ik het de eerste keer startte. Dus je systeem moet daar ook rechten voor hebben. En het is meestal handig om dat bij installatie van je services even te doen. Als administrator. Of in ieder geval als een account dat rechten heeft om queues te maken. Maar je ziet een aantal dingen. Allereerst de audit queue. De error queue. Dat is een queue waar uiteindelijk berichten in terechtkomen. Die na een paar keer retry niet meer kunnen worden afgehandeld. Ja, die wil je niet verliezen, maar die wil je uiteindelijk ergens weer terug kunnen vinden. Dat is waar de error queue komt. En vervolgens de queues per server. Dus ik heb hier mijn server endpoint. Dit is de inbound queue voor berichten, commando's, events die die server bereiken. Voor de subscriber, die had er ook eentje. En je zag al, die client was een send-only endpoint, dus die hoeft niks te ontvangen, dus die heeft ook geen queues. En daarnaast zie je er nog een aantal. Dat zijn eigenlijk ja, een soort administration queues die worden gemaakt per endpoint door een servicebus om dingen bij te houden als retries. Maar ook timeouts bijvoorbeeld. Hè. Je kunt een timeout instellen door gebruik te maken van een API. Waarbij je eigenlijk zegt van nou, ik wil dit bericht wel afhandelen, maar doe het maar over een uurtje. Bijvoorbeeld. Nou wordt die in die queue geparkeerd en een servicebus zorgt ervoor dat het automatisch op de juiste tijdstippen weer wordt afgehandeld. Dus met een setje van queues werkt uiteindelijk zo'n systeem samen. Ik zie net dat mijn client eruit klapt. Oké, even opnieuw starten. Nou, die client wat daar staat is, hè, press enter to send a message. En je ziet hier wat logging voorbij komen. Dat komt omdat ik nu in een debug mode ben gestart. Van nServiceBus die is opgestart. Hè, bijvoorbeeld van nou, ik wil iets met performance counters doen. En zij laat je ook precies zien wat er eventueel misgaat, wat nog niet geïnstalleerd is. En je ziet ook dat er wat gebeurt in termen van queues. Hij waarschuwt ook van, nou ja, pas op, hè, als jij queues wil aanmaken, moet je daar rechten voor hebben. Maar het is niet handig om dat zomaar je endpoint onder te laten draaien. En ServiceBus is vrij goed in het geven van descriptive error messages op dat vlak. Nou, die client, als ik daar op enter druk, dan werd dat message verstuurd, place order. En je zag hier in de server wat gebeuren. Place order handler. Ik heb een order binnengekregen, new shoes, met dit ID. Hij doet wat logic. En uiteindelijk publiceert hij het bericht, order placed. En die subscriber, die... Zo, klapt er weer uit. Lekker stabiel. Die subscriber, die heeft dat bericht ontvangen. Even kijken. Ja, wat ik even wil doen is... even overstappen naar een ander transport. Nou, wat ik net even deed is eventjes tijdreizen in mijn Git repo. Dat is om te voorkomen dat ik allerlei dat jullie moeten gaan zitten wachten op allerlei NuGet packages die ik moet installeren. Nou, wat ik gedaan heb is in mijn init. Wat ik heb gedaan is ik heb een NuGet package toegevoegd aan deze solution. Dat is de Windows Azure ServiceBus en met name deze is belangrijk. En ServiceBus Azure Transport Windows Azure ServiceBus. En daarmee ga ik mijn berichten in plaats van over Amazon Queue nu over de Azure ServiceBus laten verlopen. Ik kan ook kiezen voor Storage Queues. Ik kan ook kiezen voor RabbitMQ. Er zijn allemaal implementaties voor. Maar in dit geval gebruik ik de Windows Azure ServiceBus. En je ziet dat, is allemaal release candidate nog. Het is bijna klaar, maar blijkbaar was het nog niet helemaal super stabiel. En het enige wat ik hoef te doen in dit geval is zeggen van, nou, die transport, die moet ik hier even aangeven. Use transport, Azure Service Bus transport. Ik gebruik een forwarding topology. Dat is eigenlijk de manier waarop die uiteindelijk met de Service Bus communiceert. En forwarding topology betekent eigenlijk zoiets als dat die... op een native manier met de Azure Service Bus communiceert. Dus hij maakt queue bundles aan. Dat is eigenlijk onder water hoe hij uiteindelijk zijn queues opbouwt in Service Bus. Je kunt ook allerlei losse queues laten aanmaken. Maar dan maakt hij niet echt gebruik van de kracht van wat Azure Service Bus levert. Daar heb je een keuze in. In dit geval wil ik gewoon de forwarding topology hebben. Maar je ziet al, hè, dat is wel iets specifieks wat hoort bij die Azure Service Bus transport. Dus daar, ja, je kunt wel heel makkelijk een transport ompluggen, maar daar komt wel zijn eigen dynamiek bij kijken. Nou, die Service Bus die draait netjes in Azure, die heb ik aangemaakt. Laat ik die even erbij halen. Port was echt fantastisch, hè, van Azure. Dat is beter. De tech deze app draait hier ook in. Even zien. Nou, ik heb hier een ServiceBus instance. Die draait hier en even kijken, waar staan mijn queues? Nou, hier zie je weer eigenlijk dezelfde queues voorbij komen. Min of meer als die je ook zag bij de Amazon Queue. Alleen wat hij hier doet is hij maakt ook gebruik op een slimme manier van Azure Service Bus. Hè? Dus ook bundels te maken, queue bundels te maken. En uiteindelijk echt de ontkoppeling te realiseren tussen de endpoints. Maar in feite het concept is hetzelfde. Dus hij heeft dit voor mij aangemaakt. En daarover kan ik gaan communiceren. Nou, dat heb ik natuurlijk ook bij de andere endpoints gedaan. Dus al deze endpoints die zullen dat transport gebruiken. Hier ook. En je zult zien dat de werking uiteindelijk nog steeds hetzelfde is. Ik plaats mijn order. Ja, het duurt allemaal ietsje langer, maar uiteindelijk zie je hier in de server mijn place order handler afgaan en mijn bericht gepubliceerd worden. En die wordt hier in de subscriber wordt die afgehandeld. Dus eigenlijk met een paar simpele regels plug ik hem om naar een cloud enabled solution. En vervolgens kan je er natuurlijk ook voor kiezen om die endpoints ook daadwerkelijk in Azure te draaien. Ik moet even opschieten omwille van de tijd, zie ik. Dus wat ik in ieder geval nog even wil laten zien, is het concept van wat biedt een service busje nou eigenlijk als het gaat om de stabiliteit van je servers. Hè? Want dat is eigenlijk de kracht van een service bus. Als we kijken naar die queue en er komt een bericht binnen. Wat je niet wil, is dat je dat bericht kwijtraakt. Want je hebt een order in dit geval, hè, dat is geld aangekoppeld. Die klant wil geld uitgeven. En als er iets misgaat, wil je dat niet kwijtraken. En traditioneel wat je ziet is, hè, als zo'n bericht wordt afgeleverd aan een app, wordt er een transactie gestart, er worden wat database calls gedaan, misschien doe je er wel een stuk of drie. En wat nou als er eentje van die database calls fout gaat? Nou, wat er gebeurt is dat die transactie wordt teruggedraaid en uiteindelijk wordt jouw hele actie ongedaan gemaakt. Maar wat een service bus voor je doet, is die transactie, uitgebreid tot eigenlijk de actie van het lezen vanuit je queue. Dus je queue, het bericht oppakken, wordt onderdeel van je transactie. Het mooie is dus dat dit bericht weer netjes in de queue wordt geplaatst en dus weer kan worden geretried. En dat zorgt een service bus voor jou, transparant, laten we zeggen. En dit zijn typisch van die dingen waar je toch wel even goed over moet nadenken als je dat zelf wil gaan implementeren in je systeem. En je moet wel echt wel goed op vertrouwen dat als je bijvoorbeeld Azure Service Bus gebruikt, dat ook kosher gebeurt. En dat is wat een Service Bus voor je wegneemt. Dus dit is een concept wat je heel vaak terug zult zien. En dat concept kun je ook gebruiken als je bijvoorbeeld gaat integreren met webservices die niet messaging of queued enabled zijn. Dus bijvoorbeeld als je een server hebt waar een bericht aan wordt aangeboden, die misschien wel door meerdere handlers wordt gedaan. Hè, dat zou kunnen dat er meerdere stappen plaatsvinden. En in een van die stappen roep je een webservice aan. Nou, er komt data uit terug. Maar uiteindelijk doe je een database call en die gaat fout. Nou, dan gaat weer hetzelfde verhaal in werking, want je wil eigenlijk die hele transactie terugdraaien. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk met die webservice? Want die heb je al aangeroepen. En misschien heb je wel een order geplaatst bij een externe leverancier. En je kan wel een beetje gaan husselen met de volgorde van die acties, maar uiteindelijk heb je wel een call gedaan over een niet-transactionele resource. Nou, door een simpele toevoeging en gebruik te maken van de concepten van een servicebus kan je dat eigenlijk ook heel makkelijk regelen. Namelijk, we zagen net dat het bericht versturen dat transactioneel gebeurt. Of een bericht oppakken dat transactioneel gebeurt. En dat geldt ook voor het versturen ervan in een servicebus. Dus op het moment dat ik een webservice call wil doen, zet ik dat bericht klaar in een outgoing queue. Ik doe mijn databaseafhandeling. En als dat goed gaat, dan kan ik uiteindelijk dat bericht laten afleveren naar een handler die webservice call van mij uitvoert. Maar als het fout gaat, kan ik dat versturen van het bericht ook ongedaan maken. Want die actie wordt ook teruggerold. Dus die webservice call vindt nooit plaats. En dat zijn natuurlijk concepten die best wel krachtig zijn als het gaat om integratie met resources die niet op die manier zijn ingericht. Als een van die webservices fout gaat. Dat is een goeie. Dan zul je moeten gaan nadenken over compensating logic inderdaad. Het kan best zijn dat je vanuit dat endpoint, vanuit dit endpoint, dat je daar een bericht moet publiceren dat iets terugdraait bijvoorbeeld. Het kan inderdaad zijn. En het verschil is ook een beetje, is het een logische fout? Dus is het echt een businessfout? Nou, die kan je vaak terugdraaien. Of is het een netwerkfout, wat vaak wat we noemen een transient error is, die misschien na een aantal keren retries misschien wel verholpen zou kunnen zijn. Maar inderdaad, interessant punt. En iets waar je wel. Sorry?
Als je één service hebt, dan heb je een oplossing.
Als je één service hebt, dan heb je een oplossing. Ja. Maar inderdaad, moet je goed rekening houden. Even kijken. Wat ik in ieder geval even wil laten zien nog is de monitoring. En dan ga ik even, well, sorry, dan wil ik even terug naar. Naar MSMQ. Want ik heb al die losse endpoints, maar hoe zorg ik er nou voor dat als ik al die berichten heb, dat uiteindelijk ook inzichtelijk is wat er nou eigenlijk gebeurt? Nou, wat een Service Bus doet, is eigenlijk gebruik maken van de kracht van zijn eigen componenten. En namelijk het idee van die queues. Ik heb die verschillende endpoints. En ik zei dat die messages loggen in de audit queue. En dat is waar een speciale service component van een Service Bus op staat te luisteren. Die heet Service Control. En die verzamelt al die berichten. En die geeft inzicht uiteindelijk in of een endpoint running is. Hè, dus of die actief is. En je kunt daar wat diagnostics uithalen. Maar ook een hele trail van wat voor berichten uiteindelijk zijn verstuurd en wat er heeft plaatsgevonden. En dat doe je in Service Insight. Er zijn twee tools die je uiteindelijk in staat stellen om zo'n gedistribueerd systeem toch weer centraal te kunnen bekijken. Niet besturen, hè, niet als een proces engine, maar ja, eigenlijk achteraf inzicht in je systeem en met name als er fouten optreden. En dat zie je in. Lekker. Misschien kijk in Service Insight. En ik connect naar de juiste endpoint. Het is gewoon zo'n service, die service control die draait. En waar uiteindelijk een REST API op zit, waar deze tool mee communiceert. Dan zie je dat hier al die messages die zijn verzonden, dat die uiteindelijk met elkaar in samenhang worden gezien. He, want er zit uiteindelijk, zorgt een service bus ervoor dat er allerlei ID's worden meegestuurd, headers, een message ID, maar ook een conversation ID. Die correlatie tussen de verschillende losse berichten weer tot stand kan brengen. Dus en je kunt dat visualiseren door bijvoorbeeld een flow diagram. Er is een place order event of een commando verstuurd en dat heeft uiteindelijk geleid tot een order placed event. En je kunt zien wat daarmee gebeurd is. Maar het mooie is, je kunt ook bijvoorbeeld een sequence-diagram laten genereren, die precies laat zien wat er gebeurd is. Ik heb een commando verstuurd, ik heb een event gepubliceerd. Een stippellijntje geeft eigenlijk aan, hè, dat is een event gepublished. Ja, het maakt voor die service niet uit waar die wordt afgehandeld. Het kunnen ook meerdere subscribers zijn, maar hij is afgehandeld door deze service. En uiteindelijk eindigt daar de flow. En met name, hè, bij fouten, als er fouten optreden, kun je op een hele mooie manier zo toch zien waar het is gebeurd. En een foutbericht kun je bijvoorbeeld naar een bugfix kun je ook weer opnieuw laten aanbieden aan de originele queue, zodat dat bericht uiteindelijk toch weer doorgang vindt en dat het proces uiteindelijk netjes wordt afgerond. Dus het idee is, ja, je hebt allemaal berichten, maar een Service Bus zorgt er ook voor dat je die nooit kwijtraakt. En met die tools hier kun je dat inzichtelijk maken. Oké, ik moet gaan afsluiten. Kom gerust naar me toe als je nog vragen hebt. Wat ik in ieder geval wil meegeven is een Service Bus framework om loosely coupled microservices te bouwen. En los van of je een Service Bus wil gebruiken, er zijn ook alternatieven, is het denk ik best de moeite waard om eens te kijken naar hoe kan ik nou messaging als concept in mijn systeem brengen en zo mijn componenten van elkaar ontkoppelen. En ga niet REST en HTTP calls als eerste ja, hamer gebruiken voor alle spijkers, zeg maar, die je ziet. Want het zorgt voor meer koppeling en met name temporele koppeling. En zo'n HTTP call lijkt simpel, maar op zo'n netwerkstack kan echt van alles misgaan. En om dat echt reliable te maken, dan heb je best een uitdaging op. En uiteraard moet je dat goed monitoren. Dank jullie wel. Hi.